Groeten aan je vader, aan de bron. Fijn je hier te ontmoeten. Dat is zo mooi dat je overal weer mensen tegenkomt, hè? Van lang, van kort geleden. Ik vind het zo bijzonder dat dat thema jezelf zijn elke keer weer terugkwam en komt vanmorgen. Want dat is nog helemaal niet zo makkelijk. Ik herinner me nog van de middelbare school dat ik me heel anders voordeed dan ik eigenlijk was. En dat ik als christen nog steeds aan het leren ben om gewoon mezelf te zijn. Want dat is goed genoeg. En dan bedoel ik niet de negatieve dingen, daar moet je aan werken. Maar gewoon geen toneel te spelen. Gewoon te zijn wie je bent. Relaxed. In alle rust. Dat geldt niet alleen voor christenen. We hebben allemaal de neiging om ons mooier of anders of beter voor te doen dan we zijn. En dat heeft gewoon te maken met onze onzekerheid, ons minderwaardigheidscomplex, of hoe je het dan ook wil noemen. En God wil ons leren, zoals dat liedje, dat kinderliedje wat we zongen, om helemaal jezelf te zijn. Want hij houdt van jou. En als je dat je realiseert, dan ga je dat ook steeds meer leren, is mijn ervaring. Er is een heel mooi liedje wat ik voor jullie wil zingen. Ik kan het zeggen omdat ik het niet zelf gemaakt heb. En dat gaat daarover. En het refrein zegt ze, maar dat kan ook hij zijn. Ze laat het los. En daar hebben we hulp bij nodig. Elkaar en God, de Heilige Geest. Ze zit hier alleen in de kerk en ze duikt in haar tas. Kijkt naar het raam en ze vraagt zich af. Hoe zou het voelen jezelf te zijn? Soms doet het pijn als ze huilt, maar ze lacht. Ze huilt, maar ze lacht. Ze loopt door een wereld die niet aardig voelt. Onbedoeld zegt ze dingen die iedereen altijd zegt. Nooit gaat het slecht, altijd oké. Ze praat met ze mee en ze lacht. Ze huilt maar, ze lacht. En nu ze laat het los. En nu ze laat het los. Ze voelt zich alleen als ze loopt in de stad. Ze kijkt in het raam, ziet een ander daar staan. Ze weet wie het is, maar ze wil haar niet zijn. Ze gaat door met de schijn en ze lacht. Ze huilt, maar ze lacht. Wat als ze morgen besluit niet te schuilen, haar betere ik voor haar ware gezicht te ruilen? Zullen de vrienden die zij wil vertrouwen nog steeds van haar houden als ze huilt en niet lacht? En nu ze laat het los. Ze laat het los. Hij zit hier alleen in de kerk en hij duikt in zijn jas. Kijkt uit het raam en hij vraagt zich af, hoe zou het voelen jezelf te zijn? Soms doet het pijn als hij huilt, maar hij lacht. Hij huilt, maar hij lacht. Jezus zei toen hij op aarde was, het koninkrijk is gekomen. Het koninkrijk van God. Het is hier bij jullie en het is in je. Maar er is ook nog een ander koninkrijk met andere regels, andere wetten, van haat, van ellende. Maar het koninkrijk van God is er al en het gaat zich openbaren. En als ik terugkom, dan zal het overal zijn. Dan zal het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdalen, dan komt er een nieuwe aarde. En daar mogen jullie wonen en ik zal bij de mensen zijn, bij jullie. Nu is het nog niet zo ver. Nu lijd je nog. Nu is er nog verdriet, is er nog oorlog. Maar er is hoop. Het christendom is een geloof met hoop. Maar niet een fantasiehoop. Het christendom, het geloof in Jezus in de Bijbel is een heel nuchter, realistische godsdienst. Niet naïef, optimistisch. Kwaad heeft niet het laatste woord. Het kwaad in de wereld is als een kat in het nauw. Wat we zien zijn de laatste stuiptrekkingen, maar die zijn wel heftig. Het is zo belangrijk dat wij hoop hebben en dat we inderdaad ook getuigen van die hoop op een fatsoenlijke manier, op een wijze manier, op het juiste moment met de juiste woorden, bij de juiste persoon. Maar goed, daar hebben we oefening voor nodig en moeten we in leren. Met vallen en opstaan. En toch kunnen wij soms leren van mensen die zeggen dat ze niks met God te maken hebben. Want ze zijn wel schepselen van God. Ook de schepping, de natuur getuigt van de grootheid van God. En een mens is bedacht door God. En ook al wil hij soms niks van God weten. Hij of zij kan soms toch dingen zeggen waar die zich helemaal niet van bewust is, die kloppen met de regels, met de gedachten van het koninkrijk van God. Dat hoeft niet altijd te botsen. Zo las ik van Levi Weemoed een gedichtje. Ja, hij is niet een hele positieve dichter. Dit boekje heet Pessimisme kun je leren. Ik hou wel van zulke zinnen hoor. Want het is minder pessimistisch dan je zou kunnen denken. Maar hij schetst een levensvisie in onze maatschappij die je vaak tegenkomt. Waarvan ik denk, wat heb jij dat mooi verwoord. Dus ik ga jullie dat even niet onthouden. Het nieuwe heil. De nieuwe hoop zou je kunnen zeggen. De mensen leven meer en meer vanuit de verwachting van het weer. In hel of hemel geloven ze niet. Hel is een lage drukgebied. En hemel is een warmtefront en elke dag zwemmen in je blote kont. In plaats van leven na de dood is er fase geel, oranje of rood. En de enige macht die men nog ducht is de grote weerman in de lucht die tot ons spreekt. Niet als God de Vader in zijn heilig woord, maar via buienradar. Verzuipen we? Houden we het droog? Al ons heil is uit de meteoroloog. Zo leven de mensen meer en meer vanuit de verwachting van het weer. Veel machthebbers, Jezus heeft het ook over machthebbers, die zijn geen goed voorbeeld. Ik noem even een paar namen zonder me politiek te willen uiten, maar als je kijkt naar mensen als Trump, Poetin, Kim Jong-un, Alexander Lukashenko, dat zijn naar mijn idee toch vaak mensen die zichzelf een beetje opblazen. Die grote woorden gebruiken en stoer doen. Poetin, die laat zich filmen op een paard met een bloot bovenlichaam. En nou ja, ik hoef geen details te vertellen verder. Als ik nou die mensen observeer, en niet alleen de machthebbers, maar mensen in het algemeen soms, dan hebben dat soort mensen vaak geen humor, valt mij op. Ze hebben geen humor. En met humor bedoel ik niet sarcasme. Sarcasme is dat je een ander belachelijk maakt, dat je lacht om de fouten van een ander, en anders bedenk je ze wel, en je drukt die ander neer door jouw superioriteit en je lacht om die ander, je maakt hem belachelijk. Dat is sarcasme. Maar humor is relativeren, vooral jezelf. Jezelf niet al te serieus nemen. En dat is heel belangrijk. En ik heb de stelling en het geloof dat de Bijbel ons dat ook wil leren. Om humor te hebben. Nogmaals, geen sarcasme, humor. Een positief wereldbeeld. Een positieve toekomst, hoop. En nogmaals, ook mensen die zeggen dat ze niet zoveel met God hebben, die hebben soms uitspraken waarvan ik denk, daar kan ik ook wat mee. Dat is Bijbels denken. Dat is het denken van het Koninkrijk van God. Mark de Hond, de zoon van Maurice de Hond, die is in juni, geloof ik, overleden aan een vreselijke ziekte. En die had een uitspraak. Waarom wachten tot het licht aan het eind van de tunnel? Ik hang onderweg vast wat lampjes op. Wat een mooie uitspraak. En ik heb wat in zijn boekje zitten bladeren. Hij heeft ook Joodse roots. En misschien dat dat zijn denken ook beïnvloedt. En hij zet in dat boekje, ook al zegt hij niet echt in God te geloven, de Serenity Prayer, het gebed van de AA, waarin wordt gezegd, God, help me om de dingen los te laten. Ik zeg het even in mijn eigen woorden, waar ik niks mee kan. Help me om aan de dingen te werken die ik wel kan veranderen. En geef me de wijsheid om het verschil te zien. Een prachtig gebed. Wat we misschien wel elke dag zouden kunnen bidden. Zo heb je ook een andere man die niet meer leeft. Viktor Frankl. Hij was psychiater. Hij heeft in concentratiekampen gezeten. En hij was net daarvoor begonnen met de logotherapie. Dat je niet je verleden moet ontkennen, maar dat het nodig is om hoop te hebben. Om niet alsmaar terug te kijken naar al die pijnlijke ervaring, maar op een gegeven moment te zeggen, en nu ga ik naar de toekomst kijken, want ik heb een drive. Ik ga ergens naartoe. En dat boekje is een dun boekje. Dat is, ik denk dat er heel veel van verkocht zijn over heel de wereld. De zin van het leven. En elke keer benadrukte, ja, ik probeer dit niet vanuit een religie. Maar hij zegt ook niet dat God niet bestaat. Je merkt zijn Joodse roots, zijn Joodse denken. De oudste godsdienst waar het christendom uit gegroeid is. Daar zijn heel veel ware principes in te vinden. En een van die principes is dat wij onszelf niet moeten opblazen. En dan lees ik met jullie een stukje uit 2 Samuel 6, vers 12 tot 21, over David. David was koning, maar hij wist waar hij vandaan kwam. Hij was een simpele herdersjongen geweest en God had hem geroepen om koning te zijn. En in die tijd communiceerde God op een andere manier dan nu. Je had de ark, dat was een kist van goud. En dat was een symbool van het verbond wat God had met dat volk, met het Joodse volk. En die ark, daar was van alles mee gebeurd. En die was nou ergens in een opslagplaats. Maar David wilde graag die gouden kist weer in het centrum van zijn land. In de hoofdstad. Want hij wilde God in het centrum hebben. En dat was een keer fout gegaan, maar hij dacht, nee, dat wil ik toch. En hij wilde daar een feestdag van maken, om die ark weer de plek te geven die hij behoorde te hebben. In 2 Samuel 6 vers 12 wordt dat beschreven. Toen koning David hoorde dat de Heer Obed-Edom en zijn familie en bezittingen had gezegend vanwege de aanwezigheid van de ark van God, gingen naar het huis van Obed-Edom om de ark feestelijk in te halen in de Davidsburcht, in het centrum. Telkens als de dragers van de ark van de Heer 6 passen gedaan hadden, offerde hij een stier en een vetgemeste koe. David was niet karig. Het werd een groot feest, want die mensen mochten daar ook van eten. Het was een grote barbecue, zeg maar. Vol overgave danste hij voor de Heer, slechts gekleed in een linnen priesterhemd. Dus zijn prachtig koninklijke kleed met allemaal poeha, die had hij afgelegd, zat allemaal in de weg. Hij wilde feest vieren, hij wilde dansen en hij hoefde het niet te hebben van zijn uiterlijk, zeg maar. Onder gejuich en stoten op de ramshoren, zoiets hè, brachten David en de Israëlieten de ark van de Heer de berg op. Toen de ark de Davidsburcht werd binnengedragen, stond Michal, de dochter van Saul, waar David mee getrouwd was, al op de uitkijk bij haar venster. Ze was er helemaal niet bij. Ze was de beste stuurman aan wal, zeg maar. Ze zat op de tribune. Ze zag koning David dansen en springen voor de Heer en haar hart vulde zich met minachting. Het was niet het plaatje wat zij voor haar had van een koning zoals, nou ja, machthebbers, zoals ik je zojuist genoemd heb, zich profileren. De ark van de Heer werd neergezet in de tent die David ervoor had opgericht en David bracht de Heer brandoffers en vredeoffers. Na afloop daarvan zegende hij het volk in de naam van de Heer van de hemelse machten. Aan heel het volk, aan alle aanwezige Israëlieten, zowel de mannen als de vrouwen, liet hij brood, gedroogde dadels en rozijnen uitdelen. En daarna ging iedereen naar huis. Ook David ging naar huis om zijn familie en bedienden te zegenen. Michal kwam hem tegemoet en zei, minachtend, sarcastisch, de koning van Israël heeft zich vandaag wel bijzonder waardig gedragen. Als de eerste, de beste dwaas heeft hij zich voor de ogen van zijn slavinnen en onderdanen ontbloot. Dat noemden ze in die tijd naakt, als je in je ondergoed, als het ware, liep. David antwoordde, dat deed ik voor de Heer, die mij heeft aangesteld als vorst over het volk van de Heer, over Israël. Hij heeft mij aangesteld. Dat is niet mijn verdienste. En mij zo heeft verkozen boven jouw vader en heel zijn familie. Voor de Heer danste ik. En al zou ik me nog erger vernederen, al zou ik mezelf in mijn eigen ogen verlagen, dan nog zou ik in aanzien staan, enzovoorts, enzovoorts. Ik hoef het niet van mijn uiterlijk te hebben. God heeft mij uitgekozen en hem wil ik blij maken. Dat was David's houding. Jezelf zijn. Je hoeft je niet op te blazen. Als je erop gaat letten, Johannes de Doper in de tijd van Jezus op aarde. Hey Johannes, zie je dat die discipelen van Jezus veel meer mensen dopen dan jij? Misschien wel 1400. En jij nog maar een paar, want ze lopen allemaal bij je weg. Fantastisch, zegt Johannes. Want het gaat juist om Jezus. De mensen moeten naar hem toe. Ik moet veel meer op de achtergrond. Hoe meer mensen naar Jezus gaan, hoe beter. Hij was helemaal niet van, oh, nou verlies ik mijn discipeltjes. Nou ben ik mijn populariteit kwijt. Nee, het was precies wat hij wilde. Hij stond er heel losjes en ontspannen in. Petrus moest dat nog leren. Hè? Toen Jezus het had over, ik ga gekruisigd worden. En toen dat ook gebeurde. En Petrus had ervoor gezegd, maar ik zal u nooit verlaten. Ik zal ze zijn poepie laten ruiken. Ik ben een volgeling. En Jezus zegt, wacht even Petrus, je moet nog wel iets leren. Voordat de haan kraait, zul je mij 3 keer verloochenen. Nou, dat kon hij zich niet voorstellen, maar het gebeurde wel. En toen kwam daar dat moment dat Jezus gestorven was en opgestaan was. En dat hij aan het strand heel simpel ook een beetje zat te barbecuen. Een vuurtje, visje erbij. En de discipelen kwamen met een boot. En Petrus zag, dat is Jezus. En hij was wel een toontje lager gaan zingen. Hij ging erbij zitten, heel stilletjes. En Jezus begon niet een preek van, nou Petrus, nou heb je je lesje al geleerd. Hè? Ik zei het toch? Helemaal niet. Het enige wat Jezus zei, Petrus, heb je me lief? Meer is er niet nodig. Heb je me lief? Wil je de dingen die je doet of laat doen uit liefde voor mij? Niet om jezelf op te blazen. Gewoon omdat ik een relatie met je wil. Ik wil met je omgaan. Ik heb jou al lief. Voordat je al die fouten deed en daarna ook nog. Het enige wat ik van je vraag, wil je ook mij lief hebben? En dat geldt ook voor jou en mij. Hij heeft je al lief.
Daar hoeven we niks voor te doen om dat te verdienen. We hoeven ons niet op te blazen van, Heer, kijk eens wat, ik zal u nooit, ik zal dit, ik wil dat voor u doen. Is helemaal niet nodig. Als we al iets doen, dan vraagt hij dat we dat uit liefde doen, om hem blij te maken. Dat is het enige. En als we dat echt beseffen, dat hij ons al lief heeft, dan hoeven we geen toneel meer te spelen. Dan kunnen we gewoon onszelf zijn. Net als Paulus, die zat in de gevangenis en zijn volgelingen zeggen, nou Paulus, het gaat helemaal niet goed daar buiten hoor. Nou zijn er mensen, concurrenten van jou, en die hebben het ook over Jezus. Fantastisch, zegt Paulus. Ja, maar hun bedoelingen, nou ja, dat is hun probleem. Als de naam van Jezus maar verkondigd wordt. Het gaat niet om mij, het gaat om hem. God kent jou vanaf het begin. Helemaal van buiten en van binnenin. Ik ken de schrijfster van dit liedje, die zei, ja, ik ben een Amerikaanse, het is eigenlijk helemaal geen goed Nederlands. Hij kent jou van buiten en van binnenin, maar het rijmt wel. En het is zo'n, inderdaad, zo'n simpel kernachtig liedje om helemaal jezelf te zijn. Als je het moet hebben van alle uiterlijke dingen. Ik ontdekte pas, ik heb hier een of ander vetbultje. En mijn kleindochter zei, opa, wat heb je daar? Ik zeg, dat is een extra harde schijf, het past hier niet meer in. Dat is extra opslagruimte. Maar inmiddels zit er hier ook een. En daar, en hier. En die gaan ze een keer weghalen. Maar ja. Je kunt niet alles weghalen, wat niet deugt. Ik zat pas bij de kapper, ze zegt, zal ik die haartjes hier en zo ook allemaal even weghalen? Ik zei, ja, doe maar joh. Die had ik vroeger niet, die komen gewoon. En allerlei dingen ontstaan er, vlekjes. En ik zat pas in de stoel, het was lekker weer buiten. Ik denk, joh, ik krijg borstjes volgens mij. Dat wil je helemaal niet. Eén ding weet ik, het wordt er niet beter op. Het wordt alleen maar erger. Als ik het daarvan moet hebben, dan is het een hopeloos einde. Want waar we eindigen is gewoon stof. Er blijft niks fatsoenlijks van over. Ik weet wel, ons lichaam is een tempel, omdat God het zo heeft gemaakt. Maar Paulus noemt het gewoon een tent hoor. En de een heeft een bungalow en de ander een klein trektentje. Maar we hebben allemaal gewoon een tent. En hij vervalt, je uiterlijk vervalt van dag tot dag. Als je het daarvan moet hebben, dan kan je heel lang proberen de boel wat op te rekken, maar je verliest het vroeg of laat. God houdt niet van me omdat ik een mooie verpakking heb, omdat ik mooi ingepakt ben, omdat de buitenkant netjes is, met een mooie strik of hoe je het ook wil zien, mooi inpakpapier. Ja, kinderen van één. Die krijgen een cadeau. Mijn kleinzoon werd pas 1. En die zat met het papier te spelen. Die had niet door dat het geschenk in de doos zat. Maar bij ons is het wel. Het zit aan de binnenkant. Wie je bent, daar houdt God van. En dat blijft. En daarom is het zo'n hoopvolle toekomst die we hebben. Want alles wat we leren en afleren, waarin we groeien, wie we... Hoe we uit de verf komen eigenlijk, zoals we bedoeld zijn. Dat nemen we mee naar de eeuwigheid, want onze ziel is eeuwig. En God wil ons eeuwig bij zich hebben. Maar liefde kun je niet dwingen, dus hij klopt aan en hij zegt, kom. Mag, of wil je bij, ik wil ook bij jou binnenkomen, maar hij is zelf de deur en wij zijn de deur. Dit is een tweerichting weg. En hij wil met elk mens omgaan tot in eeuwigheid. Daarom had hij de wereld lief. En niet alleen een paar mensen die een mooie verpakking hebben, of die een machthebber zijn, of wat dan ook. De God van de Bijbel is zo anders dan de goden die er in de loop der eeuwen ontstaan zijn. En alle godsdiensten, je noemde er een paar, hindoeïsme, boeddhisme, waar soms best mooie dingen in zitten. Maar de waarheid van de Bijbel, daar kan geen enkel geloof tegenop. Helemaal jezelf zijn. Het woordje genade, dat komt van het Hebreeuwse gein, C-H-E-I-N. En het Jiddische woordje geintje in de Jordaan. Dat komt daar vandaan. Een geintje. Dat komt van genade. En genade en gein, humor, hoort bij elkaar. Als er genade is in een relatie, dan is er ontspanning. Dan is er ruimte om te lachen. Dan neem je elkaar niet al te serieus en dan ga je niet muggen siften. Dan is er ruimte om fouten te maken. Ruimte voor vergeving. Ruimte voor groei. Geintjes. Ik vind dat verhaal, en je hebt het vast al vaker gehoord, van Abraham. Zo exemplarisch, zo mooi uitbeelden hoe dat zit. Abraham, die had een belofte, ik zal een groot volk van je maken. En na 25 jaar was er nog niks gebeurd. Over lang wachten, 15 jaar, 25 jaar. Soms duurt het gewoon lang. En op een gegeven moment zegt God, Abraham, maar volgend jaar zul jij een zoon hebben. En Abraham die moet lachen. Hij denkt, jij, heb je die Sarah gezien? Die is 90. Die is al lang niet meer ongesteld. En nou ja, ik ga het verder allemaal niet uitleggen wat er voor moet gebeuren om zwanger te worden. Dat snap je ook wel. Abraham moest lachen. En ik snap dat. Al die andere goden, die zouden waarschijnlijk boos geworden zijn. Neem je mij niet serieus? Ik ben God, hè? Zit je mij nou uit te lachen? Weet je wat God zei? Abraham, als die geboren is, dan noem je hem Isaac. En Isaac betekent zoiets als een lachenbek. God zei, oké, jij wil lachen? We zullen eens kijken wie het laatst hier lacht. En elke keer toen Isaac geboren was en hij moest komen eten of hij werd geroepen, een lachenbekje, kom eens eventjes. En elke keer werd Abraham eraan herinnerd dat hij zo moest lachen. En dat bedoel ik nou met humor in de Bijbel. Er is ruimte om te lachen. Sarah lachte ook. Toen ze hoorde dat ze een kind zou krijgen. En toen God, vermomd als mens, op bezoek kwam. En Sarah achter het gordijn stond te lachen. Toen zei God, Sarah, waarom lach je? Ik lach helemaal niet. Gelijk in de stress, hè. Van, die relatie, dat gaat niet goed als ik lach. Maar God was helemaal niet boos. Wacht maar. Noem maar Isaac. Dan zullen we eens kijken. Ik vind dat zo ontspannen en zo prettig dat God zo met ons om wil gaan. Hoop is er. Ik vond jaar geleden in de kringloop een boekje van dominee Okke Jager. Mijn oma was een fan van hem. Maar die was in die tijd heel erg modern. Want hij heeft een boekje, dat boekje heet Humor van de Bijbel in het christelijk leven. Nou, humor en Bijbel, dat is voor sommige mensen vloeken in de kerk. En hij zei, sommige mensen vinden humor in de kerk oppervlakkig. Maar ik zeg je, het gebrek aan humor is oppervlakkig. Want als je je verdiept in de ernst van de werkelijkheid van Christus, dan word je veel vrolijker en ontspannen. Dat vond ik mooi. Ook Jezus, toen hij op een gegeven moment aan het vertellen was, liepen er allemaal mensen weg. En toen zeiden de discipelen, kijk eens wat er gebeurt. Dus mensen vinden het niet leuk wat je zegt. En toen zei Jezus, nou, jullie mogen ook gaan. Zo ontspannen ging hij ermee om. Humor is eigenlijk uitzoomen. Is eigenlijk je situatie van jezelf, van je relatie, van je werk, is even op een afstandje te bekijken. Je eigen leven is even in verhouding zien met wat er verder nog is. Want soms zit je zo bovenop je situatie. Soms zit je zo gebakken in je eigen problemen, dat je denkt dat er verder niks meer is. En als je uitzoomt, dan zie je niet meer het vlekje op de bank, las ik een keer. Wat natuurlijk jammer is, die nieuwe bank. Maar dan zie je ineens het vlekje op je ziel. Bijvoorbeeld. Wat veel belangrijker is. Je ziet ineens andere verhoudingen, andere prioriteiten. hoe moet God toch naar ons kijken vanuit de hemel? Hoe wij als mieren ons hier druk zitten te maken. In Psalm 2 staat: de koningen van de aarde die komen in verzet tegen de Heere en zijn gezalfde. Ze spannen samen. Laten we ons zijn juk afwerpen, ons van zijn boeien bevrijden. Zo ervaren sommige mensen dat, hè? Kerk, regels, moeilijk. En dan staat er: die in de hemel troont, lacht. God is niet ineens, ze komen in een opstand tegen me. We hebben gezongen over de macht van God. God is daar helemaal niet van onder de indruk van hoe wij als mensen allemaal moeilijk zitten te doen. Maar hij verlangt wel dat we ons hart openen. Dat we zeggen: Heer, ik wil met u omgaan. Want weet je, die in de hemel zit, lacht. Maar het verschil met dit soort lachen is dat God niet op een afstand blijft en naar ons zit te kijken van: ik zal eens zien hoe jullie allemaal de fout ingaan. God is juist heel dichtbij gekomen. Zo dichtbij als niemand, hè, zelfs met die 1,5 meter, dat lijkt dan heel dichtbij. Maar God is zo dichtbij dat hij in je wil komen. Hij is naar de aarde gekomen. Hij is een embryo geworden. Een menselijk embryo. Hij is geboren als een babytje. Hoe dichtbij kan een God komen? Hij is niet op een afstand gebleven en stenen gooien en uitlachen van: zoek het maar uit. Hij heeft er alles aan gedaan om zo dichtbij mogelijk te zijn. Waardoor juist een situatie, een relatie kan ontstaan van ontspanning. Al je schuld is weggedaan. Als jij bereid bent om op mij te gaan lijken, met mij om te gaan, om samen met mij een proces van verandering, van groei in te gaan, dan is alles mogelijk. Dan is er ruimte, dan is er vrijheid om jezelf te zijn. Amen. Laten we bidden. U kent ons vanaf het begin. Helemaal van buiten en van binnenin. Dank u dat we bij u onszelf mogen zijn. En dat we vrij mogen zijn. We vinden het lastig hier. Want we vervallen zo gauw in onze rol, in onze patronen, om ons groter voor te doen dan we zijn. Help ons om eenvoudig te blijven. Om u de plaats te geven die u toekomt. En net als David, ons niet voor u te schamen. Maar om verheugd te zijn. Om u in het centrum van ons leven elke keer weer te brengen. Waar u hoort. Waar u recht op hebt. Omdat u onze schepper bent. Dank u wel, Heer, dat het voor ieder van ons geldt. Niemand uitgezonderd. Omdat u zo de wereld liefhad. Elk individu. Ik prijs u daarvoor. Amen.